Zaken doen.
Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Helene Meese, econoom, jurist, columnist voor de Volkskrant. Goedemiddag, Helene.
Goedemiddag, Thomas.
Laten we maar aftrappen in Italië, waar premier Draghi wil opstappen, maar van de president niet mag opstappen. En dat allemaal op een cruciaal belangrijk moment, want er waren al heel veel zorgen over de staat van de Italiaanse economie.
Ja, nou, de staat van de Italiaanse economie is eigenlijk niet het probleem. Het probleem is vooral dat volgende week de ECB op donderdag bij elkaar komt en waarschijnlijk, zeg maar, zeker een renteverhoging gaat aankondigen. De vraag is alleen of dat een 0,25% is of 0,5%. En dan is de vraag of de spread, het verschil tussen de rente op Italiaanse staatsobligaties en die op Duitse staatsobligaties, of die op gaat lopen. Zeg maar, na de laatste bijeenkomst van de ECB in Amsterdam, waarin al werd aangekondigd dat de rente omhoog zou gaan bij de volgende vergadering. Toen moest een week daarna meteen een crisisberaad worden ingelast, omdat die spread meteen omhoog schoot. Daarop heeft de ECB besloten om al het geld dat nu vrijkomt van eerdere monetaire aankopen, om dat allemaal te gebruiken om Italiaanse staatsobligaties te kopen en wat Griekse, zodat die spread in de hand zou blijven. Dat heeft tot nu toe gewerkt. Maar het moment om de rente te verhogen is pas volgende week. En nu die politieke onrust erbij, dat is echt koren op de molen van speculanten.
Nou, ben jij hier binnenkomen rennen met paparazzen onder de arm, een arrest nota bene, waarom?
Omdat Sigrid Kaag, de minister van Financiën, heeft nadat na het crisisberaad en nadat de ECB had gezegd dat zij een antifragmentatie-instrument zouden ontwikkelen, dat betekent in de praktijk dat ze Italiaanse staatsobligaties gaan opkopen om het renteverschil in de hand te houden. Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, heeft gewaarschuwd dat monetair financieren verboden is.
Sowieso al hoogst zelden dat zoiets naar buiten komt. Hè? Dat ze aangeeft dat de Christine Lagarde daar binnen de bestaande kaders op heeft aangesproken.
Absoluut.
Dat zij zegt dat monetaire financiering verboden is, dat Italië niet zomaar de hand kan ophouden bij de ECB en dat de ECB daar dan gehoor aan geeft.
Ja, en ik vind het dus echt stemmingmakerij van Sigrid Kaag. En ik had van haar, toen ik op haar stemde, helemaal iets anders verwacht. En dat zij hier niet aan mee zou doen. Want inderdaad, in het verdrag staat een bepaling dat de ECB niet monetair mag financieren. Maar in een arrest van 16 juni 2015, dat ging over het outright monetary transactions middel.
Dat is notabene door Draghi in het leven geroepen.
Dat
toen
is
president was
door
van
Draghi. Het is een hele kleine wereld. Daarin heeft het Europese Hof van Justitie gezegd de Europese Centrale Bank wel degelijk op de secundaire markt Italiaanse staatsobligaties mag kopen in het kader van het rentebeleid. En dat heeft in datzelfde arrest ook gezegd dat als het nodig is om die renteverschillen tussen Duitse staatsobligaties en Italiaanse staatsobligaties, om die te beperken, als dat nodig is om effectief geldbeleid te kunnen voeren, dat de ECB daar ook toe gemachtigd is.
Maar je moet dan wel weten waarom die spread oploopt, hè? Of dat fundamentele oorzaken heeft, of dat er toch wat speculatie in zit. En hoe beoordeel je dat dan goed?
Nou, dat is best een ingewikkelde vraag, want dat is altijd met huizenprijzen ook. Is dit nou een bubbel of is dit geen bubbel? Je kunt het niet doen door twee huizen met elkaar te vergelijken. Maar je zou, als je economisch onderliggend gaat kijken, dan weet je dat op dit moment Italië, zelfs als de rente wat stijgt, kan Italië haar de schulden die ze heeft goedkoper tegen een lagere rente herfinancieren, omdat het al oude leningen zijn die Italië aflost, die hergefinancierd moeten worden, waarop ze destijds een veel hogere rente heeft betaald. Dus dat is het eerste. Dus de financierbaarheid van de Italiaanse staatsschuld neemt juist toe in plaats van af. Dat is het eerste punt. Tweede punt is dat in de tijd van hele hoge inflatie is dat juist gunstig voor landen die heel veel schulden hebben. Want de Italiaanse economie groeit heel stevig. In nominale termen groeit de Italiaanse economie dit jaar meer dan 10%. Terwijl de staatsschuld veel minder toeneemt. Dat betekent dat de staatsschuldquota, het percentage van het staatsschuld, uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product, daalt in plaats van stijgt. Dus de betaalbaarheid van de Italiaanse schuld neemt toe. Het is natuurlijk wel zo dat een politieke crisis niet helpt, omdat dat onrust veroorzaakt over wat voor economisch beleid. Ja. Maar het is natuurlijk niet voor niets dat de president van Italië Draghi heeft teruggestuurd met de opdracht om toch een kabinet te formeren. En Draghi zal daar toch gehoor aan geven, omdat hij weet dat volgende week cruciaal is.
Als dat de antifragmentatie-instrumenten wordt gepresenteerd, dan zullen daar ook wel voorwaarden aan gekoppeld zijn wanneer Italië dan mag rekenen op steun. En dan is de vraag aan jou nu, welke voorwaarden zouden dat moeten zijn?
Ik zou denken een geleidelijk terugbrengen van het begrotingsoverschot.
Maar dat wordt ook al heel lang gezegd, hè? Dat speelt al een hele tijd. Als je ook kijkt naar alle mechanismen die we in Europa hebben ingesteld om Italië binnenboord te houden, moest er ook worden hervormd. Bleek dan toch ingewikkelder te zijn dan het.
Ja, maar het is heel erg ingewikkeld om eigenlijk subsidieert Italië ons. Hè? Het is als de speculatie die rente opdrijft, omhoog gaat in Italië, dan is het niet zo dat als de ECB Italiaanse staatsobligaties gaat opkopen, dat er een transfer komt van Nederland naar Italië. Omdat in plaats daarvan gaat de centrale bank dan ook Nederlandse en Duitse staatsobligaties verkopen. Het punt is nu dat er een constante eigenlijk subsidie is van Italië naar Nederland. Italië profiteert veel minder van de Europese Unie dan landen als Nederland en Italië doen. Omdat de wisselkoers van de euro, die gaat over de sterkte van de gemiddelde sterkte van de Europese economie. En dan hebben de zwakke landen eigenlijk een te hoge wisselkoers. En bovendien, de staatsschuld die Italië heeft gehad, even los van dat het land hard is getroffen door de coronapandemie, maar dat ook buiten de eigen schuld.
Ja, dat is een erfenis van langer geleden.
Maar de staatsschulden zijn allemaal opgebouwd voor 1995.
Kwijtschelden dan maar.
Ja, gedeeltelijk kwijtschelding. En daar heeft ook Klaas Knot, die toch niet de meest, rekkelijke is, maar juist een precieze, heeft er 2 jaar geleden al voor gepleit.
En Helene Mees doet het nu ook gewoon weer op een prominente plek, namelijk in dit programma. Dankjewel.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.